Goedemorgen gemeente, gasten, kijkers en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst waarin de heer Leuzink uit Rijssen voorgaat. Volgende week zondag 4 mei hoopt dominee Van Ruiten uit Leeuwarden voor te gaan. Na die dienst is er koffiedrinken bij de kerk. Organist vanochtend is Ellie Wint. Tijdens de dienst is er kindernevendienst waar alle kinderen welkom zijn. De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer J. Wilds, Onstwedderweg 21. En mevrouw H. Daanje Stuuts, Irenestraat 80, heeft de afgelopen week de bloemengroet ontvangen. Donderdagavond wordt er vanaf 7 uur het kerkblad weer samengesteld en verspreid in het kruispunt. Ook is er dan de gelegenheid om de verjaardagfondszakjes in te leveren en kan er collectegeld gewisseld worden. Bij de uitgangen vindt u de ziekenbriefjes. Er is een bericht van overlijden en die mogelijk vragen wij u hierbij te gaan staan. Gisteravond, zaterdag 26 april, is op 74-jarige leeftijd overleden de heer Henk Schoot, Wensenkampweg 3. De datum van de uitvaart is nog niet bekend. Ter nagedachtenis houden we nu een minuut stilte. U mag weer gaan zitten. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede en de uitgangscollecte zijn bestemd voor het instand houden van de gemeente. De collecte van harte aanbevolen. En vergeet u de zendingsbussen niet. Het intochtslied is Psalm 47, vers 1 en 4. Wij wensen iedereen een goede en gezegende dienst toe.
Goedemorgen gemeente. Fijn om elkaar op deze manier weer te mogen ontmoeten. En dan willen we eerst stil worden. Stil worden voor God om ons voor te bereiden op de ontmoeting met Hem. En ook vanmorgen spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting is van God, de Heer. Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon. En genade en vrede verwachten wij van God de Vader, door Jezus zijn Zoon, Immanuel. Hij woont met zijn geest in ons. Amen. Zullen we deze dienst vervolgen met het zingen van Gods lof uit lied 452, de versen 1, 2 en 5. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. Willen we deze morgen luisteren naar een antwoord op een vraag die Jezus kreeg. Hoeveel vragen heeft hij niet gehad? En hoeveel antwoorden heeft hij gegeven? En dit is een van de belangrijkste antwoorden op een vraag. En een van de schriftgeleerden die hen hoorde redetwisten en wist dat hij hun goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem: wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere, uw God, lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen hem, juist meester, u hebt naar waarheid gezegd dat God één is en er is geen ander dan Hij. En Hem te lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht. En de naaste lief te hebben als ikzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei hij tegen hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem meer iets te vragen. Daar hebben we het antwoord gekregen. Hoe komen wij dicht bij het koninkrijk van God? Om God lief te hebben en je naaste. En daar willen we van zingen. Zoek eerst het koninkrijk van God. 249, de versen 1, 2 en 3. Mag ik u voorgaan in gebed om de opening van het woord door de verlichting van de Heilige Geest dat we het ook gaan begrijpen en meenemen in onze harten. Laat ons bidden. Heer onze God, op deze zondagmorgen komen wij tot u om ons te buigen voor uw heiligheid. En we moeten u belijden dat uw roepstem die uitging op de paasmorgen vaak verloren gaat in deze wereld. Vol van onrust, vol van oorlog en onvrede en vol van twijfel. Waarin de angst om de financiële gevolgen van alles wat er gebeurt blijkbaar belangrijker zijn dan het luisteren naar u. Heer, u klopt bij ons op de deur. Laat ons vanmorgen die deur voor u wijd openzetten, zodat we het belangrijkste in deze tijd, en dat is uw woord, niet op de achtergrond plaatsen. Kom met uw geest hier, in het hart van de gemeente. Kom met uw geest bij ouderen, bij jongeren, bij de kleinsten van de gemeente. En dan denken we ook aan Boas Elzen. Heer wil ook bij hem komen als hij dinsdag geopereerd moet worden aan zijn keel en zijn neus amandelen. Dat is best een ingreep voor zo'n kleine jongen. Geef ook de ouders de kracht om erbij te zijn en hem weer goed op te vangen. En Heer, laat dat slagen, laat hij daar geen last meer van hebben. We leggen het in uw hand. Wilt u ook zijn bij de mensen die door omstandigheden niet konden komen vanmorgen? Heer, u kent ze beter dan wie dan ook. En we zijn u dankbaar dat ze door de technische mogelijkheden er toch bij kunnen zijn. En leert u ons dat ook in ons eigen huis, het verpleeghuis of waar we ons bevinden, het ook een plek kan zijn waar de ware rust gevonden kan worden. En waar uw woord het enige is wat ons omringt en waar ons geloof gevoed wordt. Om dan te kunnen reageren met geheel ons hart. Mijn Heer en mijn God. Kom bij ons binnen met de getuigenis van uw Heilige Geest. De stille stem van ons hart. Kom bij ons met het levende woord. Het woord dat alle twijfel doet verdwijnen. Amen. Voordat we de Bijbel gaan openen, gaan de kinderen nu met de leiding naar de kindernevendienst. Hele fijne kindernevendienst. En dan hoop ik jullie straks weer terug te zien. Gemeente, we gaan vanmorgen 3 schriftgedeelten lezen uit het evangelie van Johannes. En u hoeft niet zo ver te zoeken, het is allemaal een beetje dicht bij elkaar. We beginnen met Johannes 11, de versen 6 tot en met 16. Dan Johannes 14, 1 tot en met 5. En dan Johannes 20, vers 24 tot 31. En u zult merken, dat zijn allemaal gedeeltes waarin we Thomas tegenkomen. En het thema van de verkondiging is ook zeker weten en niet twijfelen. Johannes 11, vers 6 tot en met 16. Toen hij Jezus dan gehoord had dat hij Lazarus ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij tegen de discipelen, laten wij weer naar Judea gaan. En de discipelen zeiden tegen hem, Rabbi, de Joden hebben u langs nog geprobeerd te stenigen, en gaat u daar weer heen? En Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van de wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. En dit sprak hij, en daarna zei hij tegen hen, Lazarus, onze vriend, die slaapt. Maar ik ga naar hem toe, om hem uit de slaap op te wekken. En zijn discipelen dan zeiden, Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl ze dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten we naar hem toe gaan. En Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen: laten ook wij gaan om met hem te sterven. Een paar bladzijden verder, Johannes 14, de versen 1 tot en met 5. 14, 1 tot en met 5. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem: Heere, we weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Dan het laatste gedeelte, Johannes 20, de versen 24 tot en met 31. Het bekende verhaal van Thomas. En Thomas, een van de 12, Didymus genaamd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: we hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. Wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heere en mijn God. En Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. En Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze, die zijn wel beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. Tot zover de schriftlezingen. En de kerntekst is Johannes 20, vers 28. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heere en mijn God. Als voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen Psalm 89, de versen 6 en 11. Wij loven Heer, de macht van uw verheven hand. In aansluiting op de verkondiging gaan we straks met elkaar zingen gezang 443. Het bekende Ik zal er zijn. Maar dan alleen de eerste drie coupletten zoals het in weerklank staat. Dus dan blijft het bij één melodie. En daar werd ik even op gewezen door de organisten, die belden mij even. Want normaal dan zingen we dat hele lied, maar nu dan drie versen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren, jongelui. Ja, vandaag misschien niet zo moeilijk, zo vlak naar Pasen gaan. Thomas. Beter gezegd, het gaat over Jezus. Die brengt Thomas zover dat hij in het openbaar belijdenis doet van zijn geloof. Dat hij verandert van een ongelovige in een gelovige. Van een twijfelaar in een toegewijde volgeling. En ik heb dat een klein beetje om me in laten werken. En dan is eigenlijk de term de ongelovige Thomas helemaal niet zo'n toepasselijke naam. Het hele punt van deze geschiedenis is nu juist dat Jezus hem van een ongelovige, van een twijfelaar, een gelovige Thomas maakt. Door zich aan hem te laten zien. En volgens de overleveringen heeft de apostel Thomas het evangelie gepreekt tot in wat nu Iran en zelfs nog verder tot in India. Ik heb thuis het boekje. Het zijn 144 uitspraken van Jezus, het evangelie van Thomas. Tot op de dag van vandaag kun je in India nog gemeenschappen vinden die zich Thomas christenen noemen. En het verhaal over Thomas was vroeger in de kerk, ja, eigenlijk een springplank om mensen die twijfelden eens netjes de les te lezen. En zelfs in onze Nederlandse taal, u kent het, is het gezegde ontstaan: wat ben jij een ongelovige Thomas? Ben je het niet willen aanvaarden of geloven wat er gezegd wordt? En vroeger werd er binnen de kerk uiteraard ook getwijfeld. Maar openlijk twijfelen, dat kenbaar maken, nou, dat was in de kerk niet zo populair. En vroeger hadden we de neiging om Thomas als de ongelovige vooral buiten de kerk te plaatsen. En terwijl we toch de opdracht van Jezus hebben gekregen als christenen om een ongelovige twijfelaar juist de kerk binnen te halen. Vroeger mocht je niet twijfelen. En dat was natuurlijk niet goed. Wie twijfelt er niet eens? Maar Gods woord aanpassen aan die twijfel, dat heeft totaal geen zin. Het wezen van de kerk aanpassen aan de twijfels van de mensen, dat komt niet voort uit de bezieling met Gods geest. En u heeft het misschien zelf meegemaakt hier in deze gemeente. Twijfels over de liturgie en twijfels hoe het avondmaal te vieren en twijfels over de manier van verkondigen. Het vrijzinnig denken deed zijn intrede, ook in onze grote hervormde kerk. Ja, maar de Bijbel zorgt ook voor twijfel. En dan zeg je eigenlijk, God zorgt voor twijfel. Dat ligt dus niet aan de mens. En jammer genoeg, in onze aloude hervormde kerk wordt het twijfelen een onderdeel van de prediking. Het rationele denken, het menselijk denken, met daaraan gekoppeld een woordverkondiging, dat Gods woord geweld aandoet. En vanmorgen gaan we de diepte in. We gaan aan de hand van Gods geest een fantastische ontdekking doen, gemeente, in het woord van onze God, die ons mensen als geen ander kent, met al onze twijfels. En zijn geest zal ons laten horen dat Jezus zich niet aanpaste aan de twijfels van een van zijn volgelingen. En dat Gods plan met de mens en voor de mens niet wordt aangepast aan de twijfels van de mens. We gaan de diepte in. Waarom Thomas twijfelde, en te ontdekken dat Jezus al die tijd met Thomas bezig was om hem te leren, om hem te laten zien dat zijn twijfel ongegrond was. Laten we eens beter gaan kijken naar deze leerling van hem. Wie is Thomas? Thomas is een van de 12 discipelen. We komen hem tegen op een paar plaatsen in de Bijbel. De meeste, we hebben het gelezen in het Bijbelboek Johannes. En Thomas is iemand die is een beetje eigenwijs. Thomas die stelt vragen. En hij is daarin niet de enige, maar wel een van degenen die hierin voorop loopt. Wanneer Jezus zegt, jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Dan zegt Thomas, we weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden wij dan de weg daarheen kunnen weten? Thomas lijkt een beetje op een mens die sceptisch is over geloof. Over mensen die naar de kerk gaan. Hij vindt het wel uitdagend. Heeft best wel interesse in theologie. Maar toch nog met een agnostische inslag. Hij weet het eigenlijk niet. Hij weet nog niet wie Jezus is. Zoon van God. Maar Jezus reageert niet zoals je misschien zou verwachten. Met een afkeurende opmerking dat Thomas zo vaak had kunnen horen welke weg Jezus moest gaan. Nee, Jezus komt met een antwoord dat twijfel kan wegnemen. Het stond in vers 6, we hebben het even niet gelezen. Maar Jezus zegt dan die beroemde woorden, die bekende woorden. Ik ben de weg, Thomas. Geloof me nou maar, ik ben de weg. Nou, kom, dat weet ik zo net nog niet. En ik laat me niet voor de gek houden. Maar toch, de hoop op een verlosser, een nieuwe koning voor Israël, zoals elke Jood die had, leeft ook in Thomas. Misschien is Jezus dat wel. Hij hoopt het in ieder geval wel. Hij reist natuurlijk niet voor niets 3 jaar met Jezus rond. Maar het moet wel gaan zoals hij zelf denkt dat het moet gaan. En daardoor is Thomas, net als Petrus, ook iemand die best wel eens tegengas wil geven. Om wat Jezus zegt, om wat Jezus doet. En als Jezus naar het gevaarlijke Judea wil gaan, om Lazarus terug te roepen uit de dood, dan ziet niemand van de leerlingen dat echt zitten. De Joden hebben nu onlangs nog geprobeerd te stenigen. En gaat u daar weer heen? En Jezus reageert dan met de uitleg dat de grootheid van God door het sterven van Lazarus zichtbaar zal worden. Jezus zegt, en ik ben blij voor u dat ik daar niet was. Opdat u gelooft. Maar laten we naar hem toe gaan. Thomas die staat versteld. Hij begrijpt niets van het besluit van Jezus. En hij komt met een bijna depressieve opmerking. En zegt dan tegen de anderen, laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. Thomas is dus iemand die vragen stelt en durft te reageren op zaken die hem niet zinnen. Die in zijn ogen verkeerde beslissingen van Jezus aan de kaak stelt. En dan ook zijn eigen weg durft te gaan. En onze God, gemeente. Jezus laat hem nog even zijn eigen weg bewandelen. Jezus beantwoordt de sombere gedachten van Thomas nog niet. Maar hij laat hem zien, door de opstanding van Lazarus, dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Jezus maakt het zichtbaar door de opwekking van Lazarus. Maar zelfs dat gegeven doet Thomas niet van gedachten veranderen. Want na de gebeurtenissen rond Goede Vrijdag en Pasen zitten de leerlingen angstig bij elkaar. Er gingen allerlei geruchten rond. De leerlingen zouden 's nachts de wachters bij het graf hebben overmeesterd en het lichaam van Jezus hebben weggehaald. Ze zijn bang voor de overpriesters, voor de schriftgeleerden. En Thomas is er niet bij. Hij is zijn eigen weg gegaan. Waarschijnlijk heeft hij zijn idee over Jezus zo'n enorme opdoffer gekregen. En maalt het in zijn hoofd. Zie je wel, ik dacht het wel. Het klopt allemaal niet wat hij heeft gezegd. Ik wist het wel. Al die moeilijke verhalen en dan die uitleg. Ik begrijp het al niet. En nu is Jezus dood. Ik zei het toch dat het te gevaarlijk was. Dat het ook onze dood zou worden. Zijn hoofd is zo vol gedachten. Maar ook zo vol teleurstelling. Hij wil alleen zijn om het te kunnen verwerken. Hij houdt zich afzijdig van de andere discipelen. Maar daardoor mist Thomas de ervaring van de anderen. Want in de tussentijd heeft Jezus zich aan de anderen bekendgemaakt. En deze zeggen dan tegen Thomas: Thomas, we hebben de Heere gezien. En Thomas, nog steeds gefrustreerd, reageert dan zoals hij alleen kan reageren. En dan wel zo deze keer, zo radicaal, dat het ongeloof ervan afspat, gemeente. Zijn twijfel is overgegaan in ongeloof. Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie. En mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, dan zal ik geloven. En Thomas is geworden, zoals zoveel mensen. Voordat ze gaan geloven, willen ze eerst zien. Dan willen ze het kunnen voelen. En dan willen ze het kunnen ervaren. En dan, ja dan, misschien. En Thomas laat zijn vrienden door zijn uitspraak duidelijk weten het niet te geloven. En gemeente, zonder het te beseffen, roept Thomas hier hetzelfde als de overpriesters en de schriftgeleerden bij het kruis. Een week later. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat we het zien en gaan geloven. Zo werkt ongeloof in de mens. Gemeente, jongelui, onvoorstelbaar. 3 jaren met Jezus geleefd, zijn woorden overdacht, zijn wonderen gezien, zijn liefde ervaren en dan naast de machthebbers staan spotten. Naast de volgelingen van de Satan, die alleen aan hun eigen positie denken. Gemeente, een mens weet niet meer wat hij doet als hij God verlaat. En voordat we nu met z'n allen hier over Thomas heen vallen, moet 1 ding hier even goed door ons doordringen. Namelijk dit. Ook de andere leerlingen hebben het nodig gehad dat Jezus zich aan hen liet zien. Ook zij kwamen niet tot geloof op de getuigenis van Maria bij het graf. Thomas is dus niet de enige die bewijs nodig heeft. Hoeveel mensen zijn er de laatste jaren niet gaan twijfelen aan het bestaan van God? We hebben een pandemie achter de rug, nog niet zo lang geleden. Oorlogen woeden over de hele aarde. Je hoort van aardbevingen, van dood, van verderf. Gelukkig ook veel mensen die zich nog vastklampen aan hun geloof en de handen vouwen. Maar gemeente, je ziet het om je heen. Velen haken af. Twijfelaars worden ongelovigen. Als God de leiding heeft over alles wat hier gebeurt op deze aarde, dan doet hij het nu wel heel verkeerd. Nee, God is een gedachte. God is een idee. God bestaat niet. Maar gemeente, dat gebeurt als je de Bijbel niet leest. Als je Gods woord niet tot je laat doordringen. God openbaart zich elke dag. Luister maar. Jezus wilde zichzelf aan alle leerlingen laten zien. Alle leerlingen moesten zien. Zij moesten het overtuigende bewijs hebben van de lichamelijke opstanding uit de dood. Zodat zij betrouwbare en overtuigende ooggetuigen konden worden. Zodat iedereen die de boodschap van hen zou horen, zonder te zien, zou geloven. Hoort u het? Dat zijn wij hier vanmorgen. Wij geloven zonder te zien. Jezus deed dat voor ons. Want Jezus zegt, gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Het is toch geweldig. Nee, God is niet te zien. Maar hij wordt zichtbaar door uw geloof. Als wij willen aanvaarden dat zijn leiding in deze wereld werkelijkheid is. En dat is best moeilijk. Dat geef ik toe. Maar dat kan alleen door geloof. Moeilijk, ja. Kijk om u heen. Speelt God nog een rol in deze wereld? Alles is gericht op de twee grootste afgoden. Macht en geld. Iets belangrijker is er niet. Alles voor de economie. Alles voor de vooruitgang. Alles voor de macht. Elke dag wordt er door iedereen die er maar verstand van heeft gesproken over de grote financiële gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De oorlog met Israël en Hamas. Vreselijk. Maar de publieke opinie, die trekt zich terug van het volk Israël. De niet berekenbare uitspraken van die president van Amerika. Energiecrisis, elke maand de inflatiecijfers, de woningnood. En de gevolgen zijn er. En het zal misschien nog maar even gaan duren. We hoeven de kop natuurlijk niet in het zand te steken. Persoonlijk denk ik dat het moeilijke jaren worden voor velen. Maar hoe gaan we handelen? De grote politieke tegenstellingen in ons eigen land. De grote onvrede. Hoe krijgen we alles weer op de rit? Hoe krijgen we ons levenspeil weer op orde? En God? Ach, je mag tenminste in ons land. We mogen nog geloven en we mogen nog godsdienstig zijn. Maar je moet je nergens mee bemoeien. En dat bemoeien wordt ook steeds minder. De christelijke partijen spelen bijna geen rol meer in onze Tweede Kamer. Soms denk ik wel, zou God ons op de proef stellen? Ik kan het u niet zeggen, gemeente. Ik ben God niet. Maar op grond van Gods woord mag ik u wel zeggen dat God ons de weg wijst. Dat God ons begeleidt dwars door alle moeilijkheden heen. Gods woord, de fundering van ons geloof. En de Bijbel maakt ons vanmorgen zo duidelijk dat God ook nu, in deze tijd, bezig is om zijn macht te laten zien. Want Johannes zegt het zo. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan. Die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leeft door zijn naam. En de Bijbel leert ons hier dat wij het leven terug kunnen krijgen door het geloof. En niet door de financiën weer op orde te krijgen. Alleen door het geloof krijgen we alles weer op de rit. Alleen door het geloof krijgen we ons levenspeil weer op orde. Zie je de bedoeling van Johannes? De wondertekenen die Jezus voor de ogen van zijn leerlingen gedaan heeft, zijn doorboorde handen en wond in de zij laten zien, zijn opgeschreven, zodat wij precies hetzelfde als Thomas doen, namelijk geloven en niet meer twijfelen. Want Jezus is wel degelijk opgestaan. Hij liet zich zien. Hij wist dat zijn woorden niet genoeg zouden zijn om de mens te laten geloven. Hij liet zich eerst zien aan Maria Magdalena. Hij liet zich zien aan de Emmausgangers. Hij liet zich zien aan de discipelen. En de bedoeling is juist dat je door de verkondiging van het evangelie, door betrouwbare ooggetuigen, tot geloof komt. Dat je weet dat door de opstanding de dood is overwonnen. Dat Jezus inderdaad de weg, de waarheid en het leven is. En Jezus als een goed mens betitelen is mooi, maar verder heeft het geen waarde als je leven hier op aarde eens zal eindigen. En Thomas zag Jezus wellicht als een goed mens. En trok 3 jaar met hem op. Maar hij moest nog tot geloof komen. En Thomas komt niet zelf tot geloof. Maar de liefde van Jezus brengt hem zover. En Jezus doet dat door Thomas niets in de weg te leggen. Want luister. Hij ziet Thomas en hij zegt, kom hier. Thomas had nog geen woord gesproken. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, Thomas, maar geloof. En dan wonderlijk wat er dan gebeurt. Thomas gaat niet doen wat hij nadrukkelijk eiste van Jezus. De liefde van Jezus dringt zijn hart binnen. En hij, zo zie ik het voor me, hij valt op zijn knieën en hij getuigt. Hij geeft een openbare belijdenis. Mijn Heer en mijn God. En Jezus noemt twijfel hier serieus en roept duidelijk op tot geloof. En bij Jezus' openbaring aan Thomas ligt de nadruk op 2 dingen die ook voor ons erg van belang zijn. Thomas komt tot geloof in het midden van de gemeente en na het zien van Jezus' wonden. En Thomas voelt zich vrij om in het midden van de gemeente zijn vragen te stellen. Dringende, maar wel eerlijke vragen. Hij voelt zich bovendien vrij om eerlijk te zeggen dat hij er niks van gelooft. Ook al heeft hij het van anderen horen zeggen. En ik denk, gemeente, dat het ongelooflijk belangrijk is dat we ook vandaag twijfelaars hun vragen laten stellen. Dat we elkaar serieus nemen. Geloven en blijven geloven, dat doe je door vragen te stellen. Wanneer wij ons gaan gedragen als een groep mensen die alles al lang weten, ja, dan vergissen we ons, gemeente. En binnen het pastoraat, ook hier in de gemeente, zal er de afgelopen tijd veel gebeden zijn. Straks gaan we ook bidden voor een broeder van deze gemeente. En dan is God gevraagd om helende handen. Om zegen bij medische behandelingen. Is er gebeden om rust en vrede in het hart. En dan zie je, na die intense gebeden, dat het soms toch anders gaat. Geen helende handen. Geen zegen op behandeling. Onrust in het hart. Gemeente, dan komt er twijfel. Dan komen de vragen vanzelf. Tenminste bij mij wel. En dan komt onze goede God met zijn antwoord in het gebed dat we bijna elke dag wel bidden. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is een onderdeel van ons geloof, ook al begrijpen wij het niet. De weg van God soms. Vertrouwen hebben. Ja, voor de duidelijkheid. Geloven is vertrouwen. Niet twijfelen. Het gaat in de kerk niet om onze vragen. Maar om zijn antwoord. Alleen. God gebruikt onze twijfel. God gebruikt onze vragen. Om mensen tot de erkenning te brengen. Van zijn heilige naam. Dat doen wij niet. Dat doet hij. De liefde die God voor ons heeft, gemeente, voor u en voor jou, voor mij, voor mensen die soms twijfelen, is niet in woorden te omschrijven. Thomas wordt, doordat hij zijn vragen mag stellen, niet de eerste twijfelaar in de kerk van Jezus Christus. Jezus luisterde naar hem, maar Jezus paste zich niet aan. Jezus ging naar Judea, ondanks de dreiging. Jezus ging naar Jeruzalem, ondanks de dreiging. Jezus ging naar Golgotha. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden, waren zijn woorden. En Jezus ging uit liefde voor Thomas de weg naar het kruis. En die leidde nou juist tot de belijdenis van Thomas. Doordat Thomas de ruimte krijgt om te twijfelen, wordt hij de eerste echte toegewijde christen in de kerk van Jezus Christus. Zijn belijdenis Mijn Heere en mijn God is de meest innige, meest persoonlijke belijdenis tot nu toe. En dat bedoelde ik net met de diepte ingaan met Gods woord. Jongeren hebben twijfels. Belijdeniscategorisanten hebben vragen. Gemeenteleden zijn soms de weg kwijt. Ambtsdragers weten soms niet meer hoe te handelen. En voorgangers hebben soms zo'n klein geloof. Maar wij houden vast aan zijn liefde. We vertrouwen op zijn hulp. We klampen ons vast aan zijn belofte. Gods woord blijft een licht op ons pad en een lamp voor onze voeten. Zijn woord laat twijfels verdwijnen, geeft antwoorden op onze vragen en wijst ons de juiste weg. En zijn woord laat ons zien hoe te handelen. En zijn woord versterkt ons geloof. En ook vanmorgen zegt Jezus tegen u, tegen jou en tegen mij: ik ben waarlijk opgestaan. En zijn geest heeft ons hier gebracht. Hier in het huis van God heeft Jezus ons vanmorgen zijn handen laten zien. Hier op deze heilige plek zien wij het gapende gat in zijn zij. God schenkt ons hier vanmorgen een diep geloof. Door genade en grote liefde voor ons vallen wij vanmorgen op onze knieën. En dan zullen wij, als jongeren, als belijdeniscategorisanten, als gemeenteleden, ambtsdragers en voorganger, als het geheel van de gemeente van Jezus Christus, in de geest van de gelovige Thomas, met heel ons hart zeggen: onze Heer en onze God. En het antwoord op onze belijdenis mogen we horen door de woorden van onze Heer Jezus Christus. Mijn gemeente in Vlagtwedde, zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. Gemeente, uw geloof heeft u behouden. Ik ben en zal er altijd voor u zijn. Wie oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente heeft gezegd. Amen. willen we met elkaar danken en voorbeden doen. De voorbeden voor de heer Wilts aan de Onswedderweg 21. Is afgelopen een week thuisgekomen uit het ziekenhuis. Maar zijn situatie is zeer ernstig. We willen ook bidden voor de familie van de heer Schoot. Zoals gehoord gisteren op 74-jarige overleden. We willen dank zeggen bij de familie Kuper aan de Prins Bennetlaan 34. Bram is geopereerd en is goed verlopen. En ook bij zijn zusje Robin, waar epilepsie was geconstateerd. En gelukkig is dit met medicijnen goed te behandelen. Daar willen we ook dankbaar voor zijn. En natuurlijk, onze koning is de Heere, maar onze aardse koning willen we ook voorbidden. Die mocht vandaag 58 jaar worden. Laten we danken en bidden. Barmhartige God en Vader, wij danken u voor uw woord, vanmorgen aan ons verteld. En geeft u ons dat we dat meenemen de week weer in. En dat we er blij van zijn geworden. Dat we weten dat onze twijfels door u zijn weggenomen. Wilt u, Vader, uw genade nog laten gelden over deze wereld? Laat toch uw naam aangeroepen worden om de oorlog, de wreedheid te stoppen. Er sterven zoveel mensen dat we er angstig van worden. Heer, heb erbarmen met deze gebroken, zondige wereld. En dat we opzien naar u, de enige die alles in zijn handen houdt. En dat we dan leven in vertrouwen. Dat wat er ook gebeuren gaat, we onze handen kunnen vouwen. En met ons hart kunnen zeggen, niet mijn, maar uw wil geschieden. Heer, we willen u bidden voor gemeenteleden. Voor de heer Wilt, dan mag je naar huis. Maar niet met een mooie boodschap. Hij is ernstig ziek. En heren, dan kunnen we alleen maar de handen vouwen en vragen of u bij hem wil zijn. Geef hem de rust. Laat hem geen pijn lijden. Laat hij maar opzien naar Jezus Christus, zijn verlosser, zijn heiland. Dat hij mag weten, ik ga naar huis. Jezus heeft mijn woning gereed gemaakt. We willen nu bidden voor de familie van de heer Schoot. Gisteren overleden. Het is uw weg. Het is uw wil. Maar dan kunnen er vragen komen. Dan kunnen er twijfels komen bij de nabestaanden. En Heer, wij zijn maar mensen. Vergeeft u ons onze twijfel. Maar geef kracht. Laat die twijfel verdwijnen. En natuurlijk, er is verdriet. Maar wilt u ook in het hart leggen dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat door de paasmorgen ook de heer Schoot en de familie mag weten, er is leven, leven tot in eeuwigheid. We willen u ook danken. Het was uw wil dat de operatie van Bram Kuper aan zijn hand en arm goed is verlopen. En Heere wil ook bij zijn bij de revalidatie, dat hij straks de dingen weer kan doen. Op school, met zijn vriendjes, of bij de sport. Dank u, Heere, dat u de operatie gezegend heeft. En we danken u ook dat bij zijn zusje Robin de epileptische aanvallen waar zij last van had, dat dat een milde vorm blijkt te zijn. En dat het met medicijnen goed te behandelen is. Heren, u bent er ook bij in ogenschijnlijk kleine zaken. Maar ook binnen dit gezin is dat een groot punt. Als ouders, je kinderen, dit soort dingen meemaken, dan kan dat pijn doen. En dan kunnen er ook vragen komen en twijfels. Ja, natuurlijk. Wees bij dit gezin. Geef hun rust. En geef hun een dankbaar hart. En we danken u dat we gisteren Koningsdag mochten vieren. De verbinding met de kerk en het koningshuis is van eeuwen. Wees met onze koning vandaag op zijn verjaardag. Wees met de leden van ons koningshuis. Geef ze wijsheid en bovendien een diep geloof. Zodat ze mogen regeren naar uw wil. Geef dat we uw woord dat ons verkondigd is vandaag bewaren tot uw eer en tot onze redding. Heer, in deze tijd kunnen we zoveel vragen hebben, zoveel twijfels. We leggen het voor u neer in een stil persoonlijk gebed. Dank u, Vader, dat u ook persoonlijk naar ons wil luisteren. En als gemeente willen we samen u het gebed toezenden dat onze Heer Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid voor uw gaven te geven. En komen de kinderen terug uit de kinderkerk en dan zingen we ons laatste lied, gezang 423... Daar willen we onze dank in uitspreken. Dank, dank nu allen God. Daarna vragen wij om de zegen van onze Heere. En als u daarna even wilt blijven staan, gaan we ter gelegenheid van de Koningsdagviering en de verjaardag de twee bekende coupletten van het Wilhelmus zingen. Laten wij bidden om zijn zegen. Vader, laat niet los waar u aan begon. Zoon, laat twijfel verdwijnen als sneeuw voor de zon. Geest, geef ons een diep geloof, keer op keer. Drie ene God, we mochten het vanmorgen horen. U bent onze Heer. Amen.